Goedemorgen. Vanmorgen gaan we verder in onze brief van Judas. Serdi heeft de afgelopen tijd behandeld tot en met vers 10. En deze ochtend gaan we bestuderen vers 11 tot en met vers 13. Laten we de versen lezen, samen bidden en het heilige woord van de Heer rustig bestuderen. Vers 11. Lezen. Wee hun, want zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee die hun eigen schandaden opschuimen, dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Laten we bidden. Almachtige Vader, dank u in de eerste instantie voor uw woord, Heere Vader, dank u wel dat we uw woord gezamenlijk mogen bestuderen, dat we het mogen ontleden, Heere Vader. Ik bid deze ochtend in nederigheid om door mij heen te spreken, Heere Vader. Laat er niets van mij zijn, maar spreek puur wat u wilt spreken aan ons allen. Open ons harten om te ontvangen wat van u is, Heere Vader. We bidden dit gezamenlijk in Jezus' naam. Amen. Amen. Lieve mensen, Judas spoorde gelovigen aan om te strijden voor het geloof, gevolgd door een lange waarschuwing tegen hen die hij omschrijft als binnengeslopen goddelozen die de genade van God veranderen in losbandigheid en die God verloochenen, oftewel dwaalleraars, valse leraars voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En om die waarschuwing te beklemtonen, geeft Judas een aantal voorbeelden uit het Oude Testament. En hij deelt ze op in twee reeksen, met daartussen een onderbreking. Ik verduidelijk de structuur, zodat we er ordelijk naar kunnen kijken en ook ordelijk kunnen studeren. Dus steeds twee reeksen, met daarin drie voorbeelden uit het Oude Testament van rebellerenden tegen God. En tussen die reeksen een korte onderbreking. Even kijken of de slides het doen. Yes. Reeks 1. Dit hebben we al bestudeerd. Vanaf vers 5 tot en met 7. En deze reeks bevat drie oud-testamentische voorbeelden van een rebellerende meerderheid waarin duidelijk wordt dat God met hun zonde afrekent en op welke wijze hij dat doet. Judas benoemt 1, het volk van Israël in de woestijn, hen die niet geloofden. De Heere had hun verlost uit Egypte, desondanks rebelleerden ze tegen hem vanwege hun ongeloof. Met als gevolg dat ze werden getroffen door zijn oordeel. En wat was dat? Ze mochten het beloofde land niet ingaan en de Heere liet een hele generatie Israël omkomen in de woestijn. Dan benoemt Judas nummer 2, de gevallen engelen. Deze verlieten hun oorspronkelijke woonplaats en kwamen op aarde. Wat deden ze? Ze volgden hun eigen verlammens en hadden gemeenschap met vrouwen. En God heeft hen voor het oordeel van een grote dag met eeuwige boeien in duisternis en verzekerde bewaring gesteld. En dit voorbeeld koppelt Judas aan het derde en het laatste voorbeeld in deze reeks, nummer 3, de steden van Sodom en Gomorra, evenals de omliggende steden. Deze steden waren moreel verdorven, ze leefden losbandig en ook over hen kwam Gods verwoestende oordeel. En wat deed de Heere? Hij liet het vuur en zwavel uit de hemel regenen en bracht iedereen om. De Heere verbrandde de steden tot as en veroordeelde hen als voorbeeld, als vernietiging als voorbeeld, voor hen die goddeloos zouden leven. En dit is niet zomaar een voorbeeld van een oud-testamentisch, een indrukwekkend verhaal van vuur, zwavel, een zoutpilaar of Lot die behouden wordt. Judas benadrukt dat het een waarschuwend voorbeeld is. En Petrus voegt in zijn schrijven daaraan toe als voorbeeld voor hen die goddeloos zouden leven. En dit is een realistische waarschuwing voor hen die goddeloos leven. Iets waar nog steeds acht op geslagen behoort te worden. Goed, voordat Judas de tweede reeks schrijft, volgt een tussensectie waarin de werken van valse leraren waarover hij schrijft worden benoemd. Vers 8 tot en met 10. Die heeft zij ook al behandeld. Maar, wat zien we, wat weten we over hun werken op basis van wat hij schrijft? Ze lopen hun vlees in onreine begeerte achterna. Ze verwerpen gezag. Ze lasteren en bespotten de dingen die eervol zijn, evenals de dingen waarvan ze geen kennis hebben. En dit in contrast met Michaël, de aartsengel die tegen de duivel geen lastelijk oordeel wilde uitbrengen, maar de God overliet om hem te bestraffen. Ze gedragen zich als redeloze dieren en deze mensen richten zichzelf ten gronde. Dat is een korte samenvatting van de tussensectie. En dan volgt reeks 2, versen 11 tot en met 13, waar we inhoudelijker naar gaan kijken deze ochtend. En ook deze reeks bestaat, net als de vorige, uit drie oud-testamentische voorbeelden en ditmaal drie rebellerende personages. Kain, Balaam en Korach. Judas, hij brengt valse leraren in verband met deze corrupte personen. Hij omschrijft hen verder als schandvlekken en liefdesmaaltijden en beeldspraak uit de natuur. Voor hun is de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard. Maar laten we inhoudelijker kijken naar reeks 2. En dan beginnen we bij vers 11. En ik maakte net een foutje, ik zei Balaam, maar het hoort Bileam te zijn voor de oplettende mensen. Ik zie niemand knikken, dus niemand heeft goed opgelet. Maar hij schrijft strak: wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door tegenspreken als van Korach omgekomen. Wat doet Judas hier? Hij zet in met een urgente toon. Hij begint dit gedeelte met wee hun. In de grondtekst drukt het een intensieve uitroep van verdriet, angst of van veroordeling uit. Maar daaraan Het wordt daarnaast vooral gebruikt om een aankondiging van of een bedreiging met ellende voor iemand in te leiden. En in dit geval geldt het wee voor de valse leraren. En Judas voorziet het vreselijke lot dat hen zal treffen onder Gods oordeel. Het is niet best voor deze mensen. En om hier nog een inhoudelijker, een beter beeld van te krijgen, dezelfde uitdrukking gebruikt Jezus wanneer hij het contrast met de zaligsprekingen duidelijk maakt. Laten we gaan naar Lucas hoofdstuk 6. Ik heb hem als het goed is ook op de slides. Ja. Christus spreekt tot zijn discipelen en Lucas documenteert vanaf vers 20. En toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij: zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u die honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen, omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Dus dat zien we. Vervolgens, wat doet Jezus? Vervolgens schetst Jezus het contrast ten opzichte van het voorgaande gedeelte. Zij over wie dree wordt uitgesproken zijn een negatieve tegenhanger van hen naar wie de zaligsprekingen uitgaan. Hen van wie het loon groot is in de hemel. Jezus zegt vervolgens, maar wij u rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Hetzelfde oordeel dat deze mensen toekomt, is van toepassing op de 12 leraars waar Judas over spreekt. Wee hun, het lot van deze mensen, of dat deze mensen zal vertreffen, is Gods oordeel, zullen de diepste duisternis tot in eeuwigheid treffen. Check. Na het W-woord spreekt Judas een drievoudige aanklacht tegen hem uit. Wee hun, want ten eerste, ze zijn de weg van Kain ingeslagen. Ten tweede, ze hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort. Ten derde, ze zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. En Judas, hij benoemt deze aanklacht kort en bondig en hij geeft voor de rest weinig inhoudelijke toelichting. De verhalen, de reputatie van deze mensen was hoogstwaarschijnlijk, dat doen we met zekerheid stellen, bekend onder de ontvangers van deze brief. Maar laten we kijken naar een aantal gedocumenteerde aspecten van hun wandel om Judas beter te begrijpen. En laten we netjes in de goede volgorde beginnen bij Kain. Judas zegt, ze zijn de weg van Kain ingeslagen. Dat wil zeggen, ze volgen Kains voorbeeld. Ze leefden zoals hoe Kain leefde. En in hun handelen en denken, daarin zien we een weerspiegeling van de levenswijze van Kain. Dat weten we, door de zondeval, waar Adam verantwoordelijk voor is, hebben al zijn nakomelingen de zonde geërfd. In Kain, de zoon van Adam en Eva, zien we voor het eerst duidelijk de zonde tot uiting komen in de schrift. We gaan naar Genesis 4. En dan lezen we vanaf vers 3. Vers 3 heb ik er niet op. Vanaf vers 4 wel. Dus je kunt even meebladeren. En dan vanaf vers 4 vanaf het bord oppakken. En het gebeurde na verloop van de dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Vers 4. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen, van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer.
Ja.
Dus we zien, God, hij accepteerde Abel zijn offer. En de auteur van de Hebreeënbrief schrijft later dat Abel door het geloof een beter offer tot God heeft gebracht ten opzichte van zijn broer Kain. Een beter offer, specifiek door het geloof. En daardoor kreeg Abel de getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met oog op zijn gaven getuigd. Dus hij bracht uit geloof een beter offer dan Kain. En het impliceert dat Kain wel de handeling verrichtte van het offer, maar dat hij dit zonder geloof deed. En wat doet de Heere? Vers 5. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Geen enkel mens als schepping van God legt de maatstaf of is de maatstaf, of hoe je het ook wilt benoemen, om te bepalen wat goed is in de ogen van de Heere. Geen enkel mens. Of wat God wel of niet mag doen, of wat God wel of niet zou moeten doen. Terwijl deze trend heerst, deze cultuur heerst. De Heere is soeverein en in zijn rechtvaardigheid wijst de Heere het offer van Kain af. En in plaats van zichzelf te onderzoeken, in plaats van zichzelf nederig op te stellen, wat zien we? Hoe reageert Kain? Toen ontbrak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. Kan treurig lijken. Dit wat hier gebeurt, ook al lijkt het hier nog onschuldig, hoofd zakken, treurigheid, het is een voorstadium van onheil. En het punt is niet dat God zijn offer niet accepteert. Het punt hier, waar het begint, is dat Kain direct in woede ontstakt in plaats van te doen wat goed is. Hij wordt kwaad en niemand heeft die man iets gedaan. Zijn reactie openbaart wat er in deze man leeft. Dat is wat we hier tot uiting zien komen. Maar goed, laten we dit even in breder perspectief trekken. Het punt is niet dat God X of Y of Z of A of B of gaat het hele alfabet langs. Het punt is dat mensen in hun hoogmoed boos worden op God. Dat is het punt. En als je eerlijk onderzoekt waardoor de bom uiteindelijk barst of is gebarsten, dan zie je dat het altijd terug te voeren is op iets wat in jezelf is. Iets wat je zelf hebt gedaan, wat je zelf denkt of begeert. Altijd. De reactie die wordt gedaan, die wordt vertoond, het openbaart wat er in het hart leeft. Boos worden op God houdt in feite een grote spiegel. Houdt je een grote spiegel voor. Het zaad hiervan komt altijd voort uit jezelf. De kern ligt niet bij God. Hij is niet de schuldige hierin. En ja, we mogen in eerbied dingen brengen bij God met een streep onder eerbied. We mogen God vragen stellen. We mogen verdriet bij hem uiten, et cetera. Maar boos worden op God getuigt van hoogmoed. Daar is waar we over praten, het boos worden op God. Boos worden omdat jouw werken slecht zijn en die van een ander rechtvaardig, is ook hoogmoed. En het geldt ook voor opstandig worden omdat je aanschouwt dat een ander wel doet wat goed is in de ogen van de Heere ten opzichte van jezelf. En dit hier gebeurt onderling tussen christenen, tussen broeders en zusters, tussen broeders en broeders, tussen zusters en zusters onderling. We zien hier een verhaal van twee broers. En de Heere, hij doorgrondt harten, lieve mensen. Dus Kain wordt boos, maar de Heere is de kenner van harten. Vers 6. En de Heere zegt tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? En let op wat hij zegt. Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Als u het goede doet. Het feit dat de Heere tegen hem zegt, dat de Heere dit tegen hem zegt, het verduidelijkt dat hij in ieder geval niet het goede aan het doen was. Anders had hij zijn hoofd kunnen opheffen. Maar hij liet zijn hoofd in woede zakken. En dan zegt God: maar als u niet het goede doet, ligt de zonde op de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. De Heere vertelt dus hier wat we zien. Hij vertelt hem dus wat hij moet doen. En hij geeft hem de kans om het goede te doen. Er wordt hem opgedragen om het goede te doen zelfs. Anders ligt de zonde op de loer. De Heere zegt hem dat hij over de zonde moet heersen. En wat is het hier? Hier, dit is het moment hier. Kain had zich hier kunnen bekeren. Hij heeft de gelegenheid gehad om zich te kunnen bekeren. De Heere maakt hem duidelijk. Maar wat doet hij? Vers 8. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Kain had de kans, maar deze man, hij keert zich af van het goede. En de Heere laat hem niet ongestraft. Wat we moeten beseffen, Kain, hij was geen rechtvaardig man. Zielig, hij liet zijn hoofd zakken. Kain was geen rechtvaardig man. Kain zocht Gods wegen niet. Kain's werken waren slecht. Wat schrijft Johannes over hem in het Nieuwe Testament? Hij was uit de boze. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij zijn broer dood? Zie hier wat Johannes schrijft. Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Gebrek aan broederliefde met dood als eindresultaat. Jaloers op wat wel goed is in de ogen van de Heer. Boos op wat wel goed is in de ogen van de Heer. En dwaalleraren hebben een afkeer van wat goed is in de ogen van de Heer. Deze mensen, ze willen zich niet bekeren, ook al weten ze wat goed is om te doen. Ook al krijgen ze de kans om dat te doen. Er zijn veel mensen die dwaal verkondigen, waarvan we ook voorbeelden op tv zien. Ik kan me niet voorstellen dat er nooit iemand naar deze mensen is gekomen en ze heeft gewezen dat wat ze niet doen op basis van de schrift niet goed is. Deze mensen, ze willen niet tot bekering komen. Hun wegen zijn slecht, overeenkomstig die van Kain. Dan gaat Judas naar het volgende deel van zijn aanklacht. Dwaalleraars, ze hebben zich om loon in de dwaling van Biljam gestort. Voordat we ons op Biljam gaan richten, staan we eerst even kort stil bij een ander oud-testamentische koning, genaamd Balak. En waarom doen we dat? Omdat Balak een belangrijke rol speelt in de context waarbinnen wij licht op Biljam gaan werpen. En even, Balak, Biljam, qua naam kan het verwarrend zijn, maar ik heb even een ezelsbrug voor ons. Balak, K, eindigt met een K van koning. Zo is het even makkelijk om die twee uiteen te houden. Dus we hebben Biljam en Balak, de koning. Balak was een koning van Moab in de tijd dat Israël door de woestijn trok. En Balak, hij zag hoe Israël de Amorieten had verslagen en hun land in bezit had genomen. En Moab werd bevreesd hierdoor. En wat deed Balak toen? Ik heb hem op het scherm. Nummer 22 vanaf vers 5. Wat doet Balak? Verstuit hij, Balak dus, stuurde boden naar Biljam, de zoon van Beor, in Petor aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Op een bepaalde manier, kan ik me voorstellen dat beangstigend lijkt in je ogen. Maar hij spreekt hier over Israël. En wat wil deze koning van Israël of van Biljam? Wat wil hij van hen? Vers 6. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven. En waarom specifiek, Biljam? Waarom specifiek, wat zegt hij? Want ik weet, die u zegent, is gezegend en wie u vervloekt, is vervloekt. Tot zover Balak. Nu gaan we naar onze hoofdpersoon in deze kwestie. Wie was Biljam? Biljam kwam uit Syrië en wordt voorgesteld als een man tot wie God sprak. En een man die profetische woorden uitsprak. We zien ook dat God hem meerdere keren aanspreekt. En woorden die God tot hem sprak, sprak hij uit. Vloek en zegen uit Biljams mond werden dan ook als waar of als beslissend geacht. En daarom liet Balak hem bij zich roepen om Israël te vervloeken. En hij bood hem geld hiervoor aan. Een waarzeggersloon bood hij hem hiervoor aan. Dus Balak, hij zond zijn mannen uit naar Biljam in Syrië. En dan vers 7. Toen gingen de oudste van Moab en de oudste van Midian op weg. Ziet een samenwerking tussen die. En ze hadden het waarzeggersloon in hun hand. En ze kwamen bij Biljam en spraken tot hem de woorden van Balak. Dus hij krijgt te horen dat Balak wil dat hij een vloek over Israël moet komen uitspreken. En Bilian, wat doet hij? Hij laat de mannen die zijn gekomen, hij laat die mannen bij hem overnachten. En wat gaat hij doen? Hij gaat zelf, terwijl die mannen aan het overnachten zijn, hij gaat dan zelf te raden bij God. En dan, vers 12. Dat komt erop. Even kijken. Ja, die heb ik er ook op staan. Dus nadat hij te raden gaat bij God, het volgende. Toen zei God tegen Bilian, u mag niet met hen meegaan. U mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. U mag het volk niet vervloeken, want het is gezegend. Je mag niet met ze meegaan. De volgende morgen stond Bilian op en hij zei tegen de vorsten van Balak, ga naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met u mee te gaan. Dus, wat gebeurt er? De poden, ze gingen terug en ze brachten dit nieuws bij Balak. Maar wat doet deze man, Balak? Hij blijft toch aandringen en hij stuurt nogmaals boden en ditmaal meer en aanzienlijker met de toevoeging dat hij hem grotere eer zal overladen. Met grotere eer zal overladen. En de boden, die spreken dan weer tot Bilian. Vers 18. Toen antwoordde Bilian en hij zei tegen de dienaren van Balak, al zou Balak zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Heere, mijn God, zegt hij, te overtreden om iets te doen, klein of groot. Dus in de eerste instantie lijkt Bilian, hij lijkt niet geïnteresseerd, maar hij gaat toch nogmaals met God in gesprek. En de Heere zegt ditmaal tegen hem dat hij naar Balak mag gaan en hij zegt nadrukkelijk, u mag alleen doen wat ik tot u spreken zal, enkel op die voorwaarden. En wat gebeurt? Balak, hij gaat op zijn ezelin met de bode mee. Eenmaal aangekomen, wordt hij ontvangen en ze gaan over tot de daad. En zo gebeurt het dat wanneer Bilian op verzoek van Balak een vloek wil uitspreken over Israël, dat God hem andere woorden geeft dan de vloek om te spreken, waardoor hij Israël juist zegent, dus tegenovergestelde gebeurt. En dit gebeurt tot driemaal toe. En Bala, natuurlijk, deze koning, hij is hier niet van gediend. Want wat gebeurt er uiteindelijk? In nummer 24, vers 10 lezen we. Toen ontstak Balak in woede tegen Bilian. En hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bilian, ik heb u geroepen om uw vijanden te vervloeken. Maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend. Nu dan, maak dat u wegkomt naar uw woonplaats. Ik had gezegd dat ik u met eer zou overladen, maar zie, de Heere heeft de eer aan u onthouden. Dus je schrijft het. Goed, laat maar. De Heere had in het begin al duidelijk gemaakt aan Bilian dat Israël niet vervloekt kon worden. Israël was gezegend, dat zien we. En daar had Balak dit al moeten laten gaan. Maar toch zie je dat deze man probeert, en dat deze man probeert, en dat deze man probeert. Nu naar ons. Hoe vaak is Gods woord duidelijk, maar probeer je toch? Hoe vaak is de schrift al duidelijk, maar probeer je toch? Hoe vaak weet je wat je moet doen, maar probeer je toch? We zien de houding van Bilian. Dus wat is de tussenstand? De Heere had in het begin al duidelijk gezegd dat Israël niet vervloekt kon worden. En nadat Balak nogmaals boden stuurde, probeerde Bilian het toch nog een keer bij God. Onderweg naar Balak had hij trouwens een ontmoeting met de engel van de Heer die hem verhinderde. En God sprak op dat moment door de Bezalim, een zeer bekend verhaal. Hij wordt geconfronteerd met zijn zonde. God, hij doorgrondt een harde. De Heer wist natuurlijk al wat er in William zijn hart omging. Maar dan nog, hij probeert het, maar het lukt niet. William, hij wordt tot 3 keer door Balak naar verschillende plaatsen gebracht in de hoop dat de omstandigheden gunstiger zouden zijn om een vloek uit te spreken over Israël. Maar alles mislukt en hij krijgt zijn beloning hier niet. Dan kom ik weer op wat ik net zei. Maar toch zie je dat deze man probeert. En hij blijft doorgaan. Want wat zien we later? We lezen in nummer 25 het volgende. Vanaf vers 1. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te drijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit om bij de offers, aan hun geboden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Ik heb verkeerd gelezen. Vers 2, die nodigden het volk uit bij de offers van hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Vers 3, toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Dus Israël bedreef hoererij met de dochters van Moab, die hun offers lieten brengen aan hun goden. En het volk boog zich ook neer voor die goden. Israël onderwierp zich aan hun god Baal Peor. En hierop kwam een oordeel over hen. En dit leidde tot een plaag over Israël. En 24.000 van de gemeenschap van de Heere stierven aan die plaag. Tragisch. Oké. Laten we nu het gordijn opentrekken. Want wat is Biljams rol in dit alles? Hij is immers de hoofdpersoon. Judas noemt deze man niet voor niets. Mozes schrijft in nummer 31, specifiek vers 16, wat er werkelijk achter schermen gebeurde. Woorden die direct te koppelen zijn aan wat we zojuist hebben gelezen. De woorden die Mozes documenteert. Zie, zij, dus die vrouwen waarover we net lazen, ze waren, en let op, door de raad van Biljam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk aan de Heere. In het geval van Peor, waardoor de plaag onder hem kwam. Yes, dus in het geval van Peor kwam het door zijn raad, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heere. We lezen in Openbaring 2, vers 4. Een stuk van Jezus zijn woorden aan de gemeente van Pergamus. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biljam. En let op, Biljam, die Balak leerden voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffer zouden eten en hoererij bedrijven. De Heer ziet uiteindelijk alles. Niets blijft verborgen. En laat dit ook voor ons een herinnering zijn. Dus, wat is hier in zijn totaliteit gebeurd? Wat is het grote plaatje? God had Biljam uiteindelijk niet toegelaten om Israël te vervloeken. En dan lijkt hij te verdwijnen. Maar, achter de schermen liet Biljam dit niet rusten. We weten dat hij gedreven was door winstbejag. Peter schrijft dat hij het loon van de ongerechtigheid liefhad. Hij bleef niet rusten en hij bedacht uiteindelijk een sluw plan om onheil over Israël te brengen, waardoor God uiteindelijk hen zou vervloeken. Excuses om de vervloeking die God hem had ontzegd, om die te omzeilen. Excuus. Wat doet hij? Hij leerde Balak hoe hij Israël in de val kon lokken. En dit deed hij door hen te laten zondigen, omdat God zelf Israël zou straffen. Hij kon het niet doen. Biljam, hij gaf advies om Israël te misleiden tot afgoderij, door die heidense vrouwen in te zetten en hen tot hoererij en afgoderij te drijven. En hij ging deze man onderwijzen. Hij ging Balak onderwijzen hierin. En als we de schriftgedeelte samenhangend bestuderen, dan kunnen we concluderen dat het hier gaat om Moabitische en Midianitische vrouwen. Dus gelijk aan wat we hier zien, of gelijk aan dwaarleraren, moet ik zeggen, zien we hier iemand die in het begin God zijn God noemt, maar werkelijk keert hij zich tegen God en ook tegen de mensen van God. Iemand die meedogenloos winst najaagt en het volk van God misleidt. Iemand die erop uit is hen te corrumperen en tot zonde te drijven. Baal, Peor, de afgod, de Kainitische afgod, die symbool staat voor afgoderij en seksuele losbandigheid. Gelijk aan hoe dwaaleraren verleiden tot afgoderij en seksuele losbandigheid. Al met al tot zonde. Ze misleiden zolang het hen voordeel oplevert, als het dat maar doet. Of het nu financieel gewin is, eer, macht, noem maar op. Uiteindelijk Israël doodde Biljam in de strijd tegen de Midianieten met het zwaard. En het hele verhaal, Biljam, hij heeft meerdere kansen gehad om zich te bekeren, maar toch zie je dat hij dit niet doet, net zoals hoe Kain de kans had en er ook voor koos om dat niet te doen. En na Biljam als voorbeeld genoemd te hebben, gaat Judas door met het derde deel van zijn aanklacht. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biljam gestort. 3, en ze zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. In Numerie, tevens dezelfde periode dat Israël in de woestijn is, een turbulente periode, vindt er een openlijke opstand plaats tegen Mozes en Aaron. En Korach, hij heeft een leidende rol hier, samen met Dathan, Abiram. Met die twee mannen, Dathan en Abiram, kwamen ze samen met nog 250 andere mannen in verzet tegen Gods aangestelde gezag, in dit geval Mozes. En hij was door God aangesteld als leider van het volk. En Aaron, die ook door God was aangesteld als hoge priester. Deze gebeurtenissen hebben afgelopen woensdag toevallig inhoudelijk bestudeerd in ons studie in de brief aan de Hebreeën. En nu komt een gedeelte daarvan weer aan bod. Maar laten we lezen in Numeri 16. We zien daar in vers 3. Dus de opstandige mannen met Korach als hoofdpersoon. Vers 3. Ze kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen en zeiden tegen hen: u trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig. En de Heere is in uw midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? Ze spannen zich samen met Korach als hoofdpersoon tegen Mozes en Aaron. En waarom doen ze dat? Omdat ze vonden dat Mozes en Aaron zich te veel macht toe aan het eigenen waren. Dat ze zichzelf aan het verheffen waren boven het volk. Deze mannen, ze zochten aanzien. Plus, wat komt daar bovenop? Korach streefde naar het priesterambt. En voor de context, de Heere had deze taak specifiek, exclusief en voor eeuwig aan Aaron en specifiek zijn nageslacht geschonken. En alleen de hoge priester mocht onder Gods voorwaarden namens het volk offers brengen, naderen tot God en offers brengen. Wat doet Mozes? Mozes, hij maakt deze mannen duidelijk dat het niet zij, maar dat het de Heere is tegen wie ze zondigen. En hier ook voor deze mannen de gelegenheid om zich te bekeren. En in deze hele situatie ontstapt Mozes op een gegeven moment in hevige woede. Oké, jullie willen rebelleren. Streef naar priesterambt. En dan in vers 16. Die heb ik ook op staan. Mozes zei tegen Korach, u en heel uw aanhang verschijnen morgen voor het aangezicht van de Heere, u en zij en ook Aaron. En ieder moet zijn vuurschalen meenemen en een reukwerk opleggen. En ieder moet zijn vuurschaal voor het aangezicht van de Heere brengen, 250 vuurschalen, ook u en Aaron, ieder zijn vuurschaal. En Mozes, hij weet hoe strikt de Heere hiermee omgaat. En voordat dit hele ding plaatsvindt, wat doet Mozes? Hij droeg de rest van de gemeenschap op dat ze bij deze goddeloze mannen vandaan moesten gaan en dat ze niets van deze mannen moesten aanraken. Want God zou deze goddeloze vernietigen. De schrift spreekt over hen dat ze goddeloos zijn. En dan zegt Mozes, als de aardbodem zijn mond zal opensperren en hun en alles wat van hen is, zal verzwelgen en zij levend naar het graf zullen afdwalen, dan zult u weten dat deze mannen de Heere verworpen hebben. Dat is het woord dat Mozes spreekt. En dan lezen we verder vanaf vers 31. En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hem was, gespleten werd. De aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden en hun gezinnen. Ze daalden levend af naar het graf en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer. Want ze zeiden, als de aarde ons ook maar niet verzwelgt. Maar vuur kwam bij de Heere vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk aangeboden hadden. Klaar, meegedeeld. Opstandigheid tegenover God. Het is geen lichtzinnige zaak. Opstandigheid tegenover hem. Het is niet lichtzinnig. Om ons heen in de wereld, we zien mensen in opstand komen tegen God. Mensen in opstand gaan tegen hem. We zien mensen ook opstandig zijn tegen de mensen die de Heer heeft aangesteld. Net zoals hoe hij dat had gedaan bij Mozes en Aaron. En dit ding zien we zowel binnen als buiten de kerk. En mensen denken vandaag zomaar hun gang te kunnen gaan. In het geval van Korach zien we nu dat de Heer hier direct en openlijk op reageert. We zien Gods reactie hierin. En ook al zien wij vandaag niet meteen dingen gebeuren, een reactie van de Heere, ook hierover zal hij oordelen. Ook over hedendaagse opstandigheid tegen hem. Korach, deze man, het was een goddeloze man. Deze man, hij liet zich leiden door een hart vol rebellie. En wat gebeurt er? Hij wandelt regelrecht Gods oordeel tegemoet. En het feit dat dat gebeurt is al erg. Maar kijk naar het effect en de gevolgen hiervan. Het gevolg. Hij nam een meerderheid met zich mee. Het gevolg. 250 mannen daalden levend naar het graf. Het gevolg van hun allen, hun gezinnen. Het gevolg. Alle mensen die Korach toebehoren gingen mee. Deze mensen, wat ze hun overkomen, welk lot is over hen heen gekomen. Ze zijn door opstand zijn ze tegengekomen, opstandigheid. En nu dat we spreken over opstandigheid, opstand, het werkt altijd door. En opstand, het heeft een beïnvloedend karakter. Praktisch voorbeeld waar ik tijdens het voorbereiden aan moest denken. Vorige week op mijn werk richtte één persoon een opstandig bericht aan een gezaghebbende in een groepschat van zo'n 60 mensen. Waarom dit? Omdat die persoon het niet eens was met de gezaghebbende. Zij was het niet eens met de gezaghebbende. En wat gebeurt? De persoon wekte hiermee opstand op. Compleet vrijpostig en compleet respectloos. Wat was daar het gevolg van? En zo begint het. Een andere persoon reageerde op dat bericht met ja, letterlijk. Oftewel, ja, precies. Oftewel, olie op het vuur. Daarna, wat gebeurt er? Er ontstond een kettingreactie. En dan heeft het vorm gekregen dat de gezaghebbende in kwestie dit had stopgezet. En toen leek het stil te zijn. Maar een paar uur daarna begon het rebelse bericht dat was gestuurd, begon gelijk te worden door anderen, met weer alle gevolgen van dien. En ik hoef hem niet volledig verder af te maken. Ik denk dat we hem helder hebben. Ik denk dat we hem vatten. Rebellie en opstand, ze hebben een doorwerkend karakter. Ja, ik vind het ook. Ik ook. Ja, het klopt. Het moet zo. Het moet niet zo. Wat denkt die wel? Wat denkt die niet? Rebellie en opstand, het heeft een beïnvloedend karakter, naast dat het een doorwerkend karakter heeft. En we zien het in de wereld. We zien het. En in de kerk zien we het evenzo. En de aanstichters die deze opstand in de groepschat aan het leiden of aan het voeren worden, die worden door hogerhand op het matje geroepen, uiteindelijk, met alle gevolgen van dien. Deze mensen die in opstand gaan, de Heere ziet, de Heere oordeelt hierover. En met zo'n opstandig hard gaan dwaalleraren te werk. Ze verwerpen Gods gezag op diverse vlakken. Ze verwerpen wie hij aanstelt. Ze verwerpen zijn woord. Ze verwerpen Christus. En ze verdraaien en of spreken tegen wat van God komt. Dat is wat deze mensen doen. Deze mensen zijn schandvlekken, schrijft Judas, bij uw liefdesmaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zegt Judas in vers 12. Petrus, hij zegt gelijk hieraan. Zij die een zwelgpartij overdag als een groot genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen als zij met u de maaltijd gebruiken. Schaamteloos nemen deze mensen deel aan de maaltijden met de christenen. Denk aan hoe wij potluck vieren, en toevallig doen we dat vandaag. Zonder schroom sluiten deze mensen aan. Zonder schroom, zonder schaamte maken ze zichzelf onderdeel van zulk gezelschap, puur om zichzelf te voeden, puur om zichzelf te dienen, om de zonde die in hun leeft tot uiting te laten komen, schaamteloos. En dan zegt Judas, ze zijn wolken zonder water die door wind en heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de laatste herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee die hun eigen schandaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Al deze voorbeelden, ze vallen onder de categorie natuurverschijnselen. En als we kijken naar deze sectie, dan zien we dat de nutteloosheid benadrukt wordt. Dat is wat we zien. Wolken zonder water, wat is dat? Compleet nutteloos. Regen, is goed, regen is nodig voor een droog land, maar deze wolken gaan voorbij zonder het land van water te kunnen voorzien. Ze zijn leeg en worden door de winden heen en weer gedreven. Zo zijn ook dwaalleraren geestelijk leeg. Ook al hebben ze iets van kennis, kennis maakt bol, kennis maakt opgeblazen. Deze mensen zijn leeg van binnen, geestelijk dood van binnen. Bomen in de late herfst. Deze bomen, ze dragen geen vrucht. Er komt niets goeds uit voort. Ze zijn dood. En ze zijn nog eens dood. En ze zijn ontworteld. Nutteloos. Zo ook dwaalleraren nutteloos voor ons zijn. Wilde golven die hun eigen schandaden opschuimen. Instabiel in hun doctrine. Turbulent zichzelf moeten laten horen, het van de daken moeten schreeuwen, constant rusteloos, in beweging. Ik weet dat we zulke mensen ook zien, hebben gezien. En deze wilde golven, ze brengen uiteindelijk alleen maar puin en afval op het strand. En in dit geval dat van hunzelf. Dwaalsterren, compleet nutteloos. Waarvoor werden sterren vroeger gebruikt? En mogelijk de liefhebbers van natuur en dat soort dingen, die doen dat nog steeds. Ik heb er geen verstand van. Maar als een soort referentiepunt om koers te houden. En op basis van dwaalsterren kun je je compleet niet goed oriënteren. Deze sterren leiden af tot dwaling en hun licht is onbetrouwbaar. Overeenkomstig deze leegte en nutteloze voorbeelden, zo is het ook gesteld met de valse leraar. Laten we me afronden. We hebben hier behandeld. Wat Judas hier laat zien, hij drukt hierin waakzaamheid uit. Waakzaamheid. En waar ik meteen aan moet denken is, dank de Heere persoonlijk voor alles waar hij jou van weerhoudt, of kijk terug op je leven, door wie je mogelijk besmet bent of waar je mogelijk in verzeild bent geraakt. En wees dankbaar dat de Heere je daar niet in heeft laten vervallen. Wees dankbaar. Wees de Heer dankbaar en mogelijk heb je te maken gehad met figuren die we nu hebben geaccentueerd. Wees dankbaar dat de Heer je heeft ontkoppeld van deze mensen. En wat komt daarbij ook kijken, laten wij als hele gemeente dankbaar zijn voor alles wat de Heer buiten houdt. Laten we de Heer dankbaar zijn voor alles wat hier binnen is gekomen, maar wat de Heer eruit heeft gedaan. En laten we hem bidden om ook deze dingen wat we hier zien, daar buiten te houden. Laten we daarvoor bidden. Deze dingen, het is echt. En mogelijk hebben wij hier niet direct met dwaalleer te maken of met mensen die uit zijn op geestelijke verwoesting. Mogelijk zien we dit nu op dit moment niet naar. Het ontslaat ons niet van de waakzaamheid die Judas, waartoe Judas oproept in deze sectie, in zijn hele brief. Chuck? Goed, ik wil nog een keer afronden, of ik wil afronden en nog één keer lezen de woorden van Jezus tijdens het uitspreken van de tijdens de zadelsprekingen. En dan lijkt het me netjes om dit af te sluiten en zij de rest op te laten pakken. Dus laten we nog een keer Lucas 6 tot ons nemen. Ik kan ook nog even teruggaan, want het moet ook nog op de slide staan. Ja, hier staat hij. Lees hem nog een keer. En toen hij zijn ogen opengeslagen had naar zijn discipelen, zei hij: zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u die honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer ze u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. En laten we hier acht op slaan, verblijd u op die dag en spring wel op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Uw loon is groot in de hemel. En om even het hele vers netjes af te maken, pak ik ook nog het laatste gedeelte. Ik wil de klemtoon leggen op waar ik hier ben geëindigd, maar we maken het vers netjes af. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeet. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij maken u groot. Wij loven en wij prijzen nu, Heere. Wij danken u voor het woord wat u overgeleverd heeft, Heere Vader. We danken u voor de voorbereiding en het feit dat u tot ons heeft gesproken deze ochtend, Heere. Ik bid dat, ja goed, wat wij ook hieruit moeten halen, op basis waarvan wij ook tot praktijk dienen te komen, Heere Vader. bid ik dat we dat ook daadwerkelijk mogen en zullen doen, Vader.
Heer, ga voor ons uit deze week.
En laat ons deze woorden in acht blijven houden en blijven nemen, Heer, Vader. Ga voor ons uit volgende week, Heer, Vader. Volgende maand, de komende tijd, Heer, Vader. Zo ook voor uw hele gemeente, Heer, Vader. Laten we vastgrijpen aan u, Heer, Vader. Koers houden op basis van de dingen die van u zijn, Heer. Wij danken u voor alles wat u buiten houdt. We danken u voor al het slechte, alle slechte mensen die u verwijderd houdt, Heere Vader. En ik bid ook voor ons dat wij niet mogen treden in de voetsporen van de mensen. Tijdens de studie vandaag aan bod zijn gekomen, Heere Vader. Nogmaals, ik bid, Heer, ga voor ons uit. Zegen ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.